Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast. Mijn naam is Wilco Brouwer de Koning en ook vandaag zit ik er weer klaar voor met mijn co-host Pauline Maat. Goedemorgen Pauline.
Goedemorgen Wilco. Ja, we zitten er weer klaar voor. Vandaag is het Goede Vrijdag. Nou, eens kijken of onze hoofdspreker zometeen ook een beetje goed nieuws heeft.
Ja, de mestproblematiek is natuurlijk niet niks. We hebben Erwin Wunnekink, voorzitter van LTO Melkveehouderij, te gast om ons eens bij te praten over de laatste stand van zaken. En dan niet inhoudelijk, want dan verwijs ik onze luisteraars graag naar seizoen 2, onze eerste podcast van dit jaar met Jos Verstraeten. Toen zijn we diep op de inhoud gegaan. Maar meer ook even over het proces. Hoe zit het spel nou in elkaar en wat doen we als LTO en wat gebeurt er nu allemaal? Ja, en misschien dat het ook nog wel lukt om een mooi brugje met Sander te maken over de politiek. Want ook gisteren was er een debat, dus dat is misschien ook wel goed om te horen hoe dat bij in elkaar valt. Maar eerst gaan we beginnen met Klaas-Johan. Klaas-Johan, goedemorgen. Fijn dat je weer bij ons bent. En kun jij ons eens bijpraten over de zuivelmarkt?
Ja, goedemorgen Wilco en Paulien vanuit Brussel deze keer. Praatje of 12 en een klein beetje zon. Nou, we gaan richting Pasen en ik zei al zo net, ik kan beter in de chocoladebusiness zitten. Nee, misschien met het oog op de paaseitjes dan in de zuivelmarkt, want die heeft niet zo heel veel verandering laten zien de afgelopen tijd. Voor de duidelijkheid, chocoladeprijzen zijn naar recordhoogte gestegen recentelijk. Nou, de handel is vrij rustig. Je ziet dat aanbieders... ze willen eigenlijk wel het product kwijt, maar ze hopen toch op meer reuring en wachten af. En dat is wel lastig natuurlijk. En je ziet dat veel noteringen een klein beetje onder druk staan. En als je wat kwijt wil, dan moet je dus een veer laten. Dat is het probleem is, zoals we al heel vaak hebben gezegd in deze LTO, de podcast, dat de productie, dat is niet het probleem. Die is eigenlijk gelijk aan vorig jaar of zelfs iets minder. Nederland zit die onder het niveau van vorig jaar in de EU als geheel, ook in Amerika, in het Verenigd Koninkrijk en ook in Nieuw-Zeeland. En wel interessant misschien dat Frankrijk en Duitsland nu in de laatste weken een klein beetje groei laten zien in de productie ten opzichte van vorig jaar. Duitsland nu dan week 11, 0,5% erbij op jaarbasis. Een verschil dus met week 11 van vorig jaar. Maar nou, neem bijvoorbeeld Ierland, die staat in januari op min 20%. Dus het aanbod is eigenlijk niet het probleem, het is nog steeds de kwakkelende vraag.
Ja, en Klaas-Johan, je zegt hè, de vraag die kwakkelt, maar hoe ziet dat er dan verder uit?
Ja, nou die China, iedere keer ook weer terugkerend thema. Nu al denk ik 25 keer, Paulien. Hoe ver zijn we eigenlijk met deze podcast? Al heel ver, hè? China is gewoon, valt gewoon tegen. Ze importeren ook minder poeder. Over vorig jaar wordt dan gezegd, toch in volume, hè, 12% minder import. We zitten daar met een vastgoedcrisis. Nou, wat dan wel positief is, is toch onze kaasmarkt. Iedere keer weer, die loopt lekker door. Stabiel. De kopers proberen natuurlijk wel de prijs wat naar mee te krijgen, maar dat lukt nog niet erg. Boter. Daar hebben we natuurlijk wel het een en ander gezien de afgelopen weken. Qua vraag, ook te maken met Pasen. Nee, maar die paasvraag die valt nu weg. Hè. Het is nu Pasen bijna. Wat aan de vraagkant wat wel speelde bij poeders, was Algerije had weer een tender, de zogenaamde O'Neill tender. Die heeft de boel een beetje ondersteund. Nou, 20.000 ton mager poeder, 24.000 ton volpoeder. Maar dat effect hebt nu ook weer een beetje weg. Dus wat ik me wel afvraag, hè, dat is een beetje een discussie. Van ja, wordt ons steeds voorgespiegeld door de... Door de banken en de FAO internationaal, dat die consumptie van zuivel jaarlijks wereldwijd toch wel met 2% blijft groeien. Want de bevolking groeit en de welvaart neemt toe, gemiddeld. Hè, gemiddeld. En nu zien we eigenlijk al een hele tijd dat die groei er niet is. Dus hè, wat je dus over kan hebben, is dit nou een trendbreuk? Of is het gewoon onderdeel van de normale economische cyclus en gaat alles straks weer als de raket de lucht in, de noteringen. Zou kunnen gebeuren, daar hopen natuurlijk de aanbieders ook op. Maar op dit moment nog niet, helaas.
Als ik dan jouw cijfers hoor, Klaas-Johan, dan is het eigenlijk niet zo heel positief. Maar als ik dan naar Nederland kijk, naar de zuivelbedrijven, ja, die hebben toch afgelopen maanden toch elke keer wel weer verhoogd. En ook elke afgelopen week wel de meeste, ook al was het nog maar heel minimaal. Hoe rijm je dat met elkaar?
Ja, inderdaad, Wilco. Een aantal zuivelbedrijven heeft recentelijk nog weer de uitbetaling wat verhoogd. Hè, voor maart en ook naar april toe, hè, Friesland Campina. Ik zie wel in hun uitleg wat bewoordingen die denk ik de verwachtingen wat moeten gaan temperen. Je zou inderdaad verwachten, gezien de prijzen voor de zuivelgrondstoffen, dat die melkprijs niet stijgt. Maar we weten natuurlijk ook dat met name in Nederland, door alle milieumaatregelen, de discussie over mest en zo, dat de slag om de melk volop gaande is, want die fabrieken moeten doordraaien. Dat speelt natuurlijk. Nou, laten we dan ook Nieuw-Zeeland er even bij pakken. Kijk, Fonterra, de grote Nieuw-Zeelandse coöperatie, kwam op 21 maart met nieuwe mededelingen over de melkprijs voor dit jaar. Dat is dan voor hun het seizoen 2022-2023. En dan toch positief, geen grote wijzigingen. Historisch gezien een prijs die redelijk is. Misschien voor sommigen niet helemaal kostendekkend. En nog een winstuitkering ook. Dus toch een beetje vertrouwen in die markt. En wat Fonterra zegt, van ja, wij zien ook wel de risico's. Ook de geopolitieke risico's. Hè? Wij zijn alleen maar op het scheepvaartverkeer in de Rode Zee. Maar Fonterra zegt, ze denken de risico's goed gespreid te hebben. Dat is misschien wel een belangrijke opmerking.
En Klaas-Johan, waren er dan verder nog dingen die opvielen deze week?
Nou, wij hoorden vorige week ook weer als gevolg van die geopolitieke situatie, de oorlog in Oekraïne, dat de olieprijs begon op te lopen. Dat is altijd wel goed om te volgen. Als je de zuivelmarkt volgt, kijk altijd ook even naar die olieprijs. Die olieprijs wil nog wel eens een indicator zijn voor de melkprijs. En hij liep dus vorige week op als gevolg van aanvallen door de Oekraïne op Russische olieraffinagecapaciteit. Die stijging niet echt doorgezet. Maar er waren wel nodige zorgen, hoorde ik, vanuit Amerika. Van ja, wat betekent dit? En Rusland, er is ook discussie gaande over het beperken van de import van producten uit Rusland. Dat gaat in eerste instantie natuurlijk om granen. Maar wat ook aan de orde zou kunnen komen is de import van fosfaatkunstmest uit Rusland. Zou zomaar kunnen, denk ik. Ik zit hier in Brussel. Nou, dat zeg ik. Dat is dan misschien wel weer een goed argument om Renewer toe te laten. We willen toch minder afhankelijk worden van die kunstmestimporten. Dus dat lijken me wel een paar issues die goed zijn te blijven volgen, denk ik, de komende week.
Klaas-Johan, dankjewel voor jouw wekelijkse update, ook deze week weer. Dan gaan we nu naar Erwin Wunnekink. Erwin is natuurlijk onze LTO melkveehouderijvoorzitter. Erwin, welkom bij ons in de podcast.
Dankjewel.
Ja, we gaan het vandaag natuurlijk over onder andere de mestproblematiek hebben. Hè, want er speelt best wel heel veel. We horen van alles, ook wordt van alles geschreven. Kun jij ons eerst eens meenemen in het proces hoe dat afgelopen tijd is gegaan, ook met al die verschillende partijen?
Ja, dan gaan we vanuit dat iedereen goed aangesloten is bij wat dan de mestproblematiek is. Even heel kort terug misschien. Het gaat hier natuurlijk over het verlies aan derogatie, bekend sinds oktober 2022. Ongelooflijk grote impact voor vooral de melkveehouderij. Omdat we daarmee een gigantisch groot overschot eigenlijk creëren aan mest, waar geen afzetruimte voor is. Dus klap op de vuurpijl, daarbij kregen we in februari 2023 de aanwijzing van de bufferstroken. Waarbij we ook nog eens een keer voor een extra verlies aan afzetruimte geplaatst werden. En daarnaast in afgelopen december de aanwijzing van de NV-gebieden, of misschien een extra aanwijzing van NV-gebieden, waar het nog eens wat meer werd. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, het verlies aan plaatsingsruimte, dan praat je over ongeveer het equivalent van 650.000 koeien, waar eigenlijk de mest niet van weg kan. Er is geen grond voor beschikbaar, er is geen export voor beschikbaar en er is ook geen afzet voor beschikbaar. Als je dat even op je in laat werken. 650.000 koeien is ook maar een getal. Maar dat afgezet tegen de totale omgerekende koeien, zeg maar, die we hebben in Nederland, melkvee, dan praat je over 1,9 miljoen. En daar zit dan het jongvee bij. En we rekenen eigenlijk zo 1,5 miljoen melkkoeien. En als je daar het jongvee wat daarvoor nodig is bijtelt, dan als je dat omzet weer naar gewone koeien, zit je aan 1,9 miljoen. Dat betekent dus ruim 30% van de melkveestapel die je dan in één keer moet saneren. En dat saneren is één ding, maar het moet ook nog binnen nu en anderhalf jaar, iets meer dan anderhalf jaar gerealiseerd zijn. Nou, daar zit een gigantisch tijdsklem op voor ons. Dat gaat gewoon niet lukken, even los ervan of je het er allemaal mee eens bent, want daar heb ik ook wel een mening over. Maar als je beleid volgt, dan betekent dus in anderhalf jaar tijd ruimte zoeken voor 650.000 koeien, de mest daarvan. We hebben gezegd van oké, als je hier als LTO Melkveehouderij naar kijkt, dan dit raakt niet alleen ons, maar onze leden, maar het raakt natuurlijk de hele melkveehouderij, maar het raakt ook vooral de zuivel. Nou, wij werken samen in ZuivelNL met andere organisaties en daar is de vakbond, de Nederlandse Melkveevakbond, de Dutch Dairyman Board zit daarin en het AEK en natuurlijk NZO, die zit daar ook heel nadrukkelijk mee in. Daar hebben we toen gesprekken mee gehad van jongens, hoe vliegen we dit aan? Moeten we een gezamenlijk plan van de aanpak maken? Toen hebben we daar ook netwerk grondig bij gehaald, want netwerk grondig met 900 melkveehouders, die hebben natuurlijk een specifiek belang. Die zijn heel extensief, hè? Maar je wil elkaar ook niet helemaal in de wielen rijden, dat je daar oneenigheid krijgt onderling. En ook Natuurweide stak de vinger op vanuit hun aanpak. Die zeiden van ja, wij zijn weliswaar biologisch, maar ook wij hebben een probleem. En zodoende zijn we met deze groep eigenlijk gaan nadenken over welke oplossingsrichtingen hebben we nou eigenlijk. Dat is even de achtergrond.
Nou, ik denk in ieder geval mooi, hè? Gewoon de samenwerking tussen al die partijen. Ik denk dat dat erg goed is om natuurlijk een gezamenlijk blok ook te vormen. Als je kijkt nou naar de inhoud, wat is er dan uit dat proces met al die verschillende partijen gekomen? Waar zetten we dan op in?
Nou ja, nou kom je gelijk bij het precaire punt waar ook de onrust over is. Want als je kijkt naar, wat ik al zei, het equivalent van die 79 miljoen kilo stikstof of 650.000 koeien, dat is immens groot. En welke knoppen hebben we op dit moment aan te draaien? Dat zijn er eigenlijk in het wettelijk kader die we nu hebben. Dat zijn er eigenlijk twee. Dat is de opkoopregeling, de LWV, de LWV Plus. En daar hebben zich op dit moment ruim 300 bedrijven voor aangemeld. 300 melkveebedrijven. Als je dat even doortelt, dan zijn dat niet heel veel koeien. Hè? Want ik bedoel 300 bedrijven. En stel je voor dat je dan gemiddeld eens een keer 100 koeien. En met jongvee erbij van mij per 120 koeien hebt op een bedrijf. Dan praat je over eens een keer tussen de 30.000 en de 40.000 koeien die je daarmee uit de markt haalt. En we hebben het over 650.000. Dan hebben we de andere knop die we hebben, is afroming van rechten. Dat gaat met 10% per jaar bij buitenfamilieverband hebben we het dan over. Maar op het volume wat afgelopen, zeg maar in 2023 gedaan is, dan praat je over ongeveer 2,7 miljoen kilo fosfaat wat verhandeld is. Nou ja, als je daar 10% van af zou romen, hè, dan praat je over 270.000 kilo fosfaat. Ja, omgerekend zijn dat eens een keer 6.000, 7.000 koeien waar je het over hebt. Hè, die jaarlijks, zeg maar, met 10% van afroming, uit de markt gaan. Dus opkoop plus afroming, laten we dat zeggen, best case, als dat in 2 jaar gaat realiseren, dan praten we over maximaal 50.000 koeien, die er eigenlijk uit zijn, zeg maar, vanaf. Nou ja, per eind 2025. Dus we hebben binnen de huidige kaas veel te weinig oplossing.
Maar Erwin, dat is dan dus toch praktisch onmogelijk? Ik bedoel, dat moet de politiek dan toch ook begrijpen, zou je denken?
Ja, en dan kom je dus bij het punt bij urgentie. We slaan al langer op de trom als LTO Melkveehouderij. Zeker zijn we eigenlijk in het begin al de vinger opgestoken, want er zitten nog wel andere dingen bij. Dat staat in de derogatiebeschikking. Die ook nog iets zegt over dat we moeten krimpen in de sectorplafonds. Volgens mij heeft Jos daar al eens een keer in een van de vorige podcasts, als ik er uitdrukkelijk bij stilgestaan. Maar wij hebben dus, dit is ook de boodschap, Pauline, die wij hebben richting politiek. Dus waar zijn we nu mee bezig? We hebben andere oplossingsrichtingen nodig. En een van die oplossingsrichtingen is die opkoop, die vrijwillige opkoop, die zou langer open moeten staan. Hè, we moeten het in de tijd zetten. Dus als we de tijd op kunnen rekken en meer bedrijven kunnen. Het interessant wordt voor meer bedrijven, laten we het zo zeggen. Dus je moet goed kijken naar die voorwaarden. Dat zal ons helpen. Het afromingspercentage, en dat hoor je ook in de zalen waar we komen. Zeg, ja, dat was vroeger 20%, dat is teruggezet naar 10%. Kunnen we dat niet weer omhoog zetten naar 20% of misschien wel 30%? Daarmee ja, heb je toch in feite helpen de stoppers in feite de blijvers. En daar zit ook een belang in voor stoppers. Want een gezonde melkveehouderij betekent ook voor de, vooral voor de stappen, zeg maar, als die de blijven helpen, hè, de bedrijf vraagt naar grond, de bedrijf vraagt naar hun productierechten, dus daar zit een lange termijn belang in. Renewer, veel over gesproken. Renewer is eigenlijk zoiets als, ja, het heet mooi, recovering nitrogen from manure. Dat is het goede Nederlands ervoor, maar eigenlijk, je haalt de stikstof uit de mest. Daar komt het op neer. Kijk, als melkveehouderij wil je gewoon het liefst de onbewerkte mest op het land brengen. Wetenschappelijk aangetoond dat het allemaal goed is. Maar eventjes kijken binnen de huidige kaders. Als we Renewer zouden kunnen, goedgekeurd zouden kunnen krijgen, dan is er voor een categorie bedrijven, is het gewoon aantrekkelijk. Zeker als je kijkt in combinatie met biovergisting, met vergisting. Maar vooral ook naar de varkenshouderij. Daar wordt het toch interessant om dan meer verwerking te gaan doen. Maar ja, je moet dan ook, daarmee creëer je ook weer extra afzetruimte. Het is heel erg de vraag hoeveel dat is. Maar we zijn daarmee aan het rekenen geweest. Ook op lange termijn, als we die verwerkingscapaciteit zouden kunnen opschalen. Hè, richting de komende 10 jaar hebben we het dan over. Zou je een heel groot gedeelte van het afzetprobleem. En dan praten we misschien wel over een 20-30% van het afzetprobleem zou je kunnen tackelen. En daar zitten twee kanten in, je hebt dan ook minder kunstmest nodig. Nou, dat is eigenlijk eentje. En waar we eigenlijk, als we dat allemaal doorrekenen, dus opkoop, afroming omhoog en renewer. Als je dat dan vervolgens dichtrekent op die 80 miljoen kilo of 90 miljoen kilo stikstof, die 650.000 koeien, hebben we nog steeds tekort. Het is te weinig en te laat. En daarvan zeggen wij van, om die periode te overbruggen. En sterker nog, eigenlijk wat je wil, en dat hebben we ook met die partijen gezegd, wil je een permanente derogatie op grasland hebben. Als we dat kunnen krijgen, en dan 230 kilogram, als je dat zou kunnen krijgen, in combinatie met afroming, in combinatie met opkoop, in combinatie met renewer, dan werk je dus aan een geleidelijke krimp van de veestapel richting 2035 van 15-20%. Dat is een zachte landing, hebben we het genoemd. Maar dan heb je nog steeds die derogatie op grasland nodig. Als we dat niet hebben, ja, dan gaat eigenlijk het onmogelijke gevraagd worden. En dat is, sector hef jezelf grotendeels op. Middels een koude sanering. Maar dan zit je gelijk een beetje, waar ik dus op dit moment elke dag zo'n beetje voor mee bezig ben, van hoe kunnen we dit probleem tackelen. Maar ja, dat.
Maar Erwin, als je de oplossing hebt als renewer, hè, dus dan je gaat van dierlijke mest je kunstmestruimte invullen. En daarnaast zou het lukken om een derogatie terug te krijgen. Dan moeten we direct nog maar eens dieper op in hoe haalbaar dat is. Ook misschien even een linkje naar Sander straks. Maar waarom zou je dan nog die 10 of 15% koeien willen gaan krimpen? Want dat hoeft dan toch niet meer?
Nou ja, er zijn natuurlijk diverse geloven, Wilco. Ik ben niet van de krimp. Maar we hebben als melkveehouderijsector punt 1. Er zit één hele grote rationale erachter, is de verlaging van de plafonds, van de mestplafonds. En wat dat eigenlijk met zoveel woorden zegt, is van dat wij terug moeten naar het niveau van 2020. En in eind 2025 moeten wij het niveau gehaald hebben van 2020 min 10%. Voor de melkveehouderij is dat een enorme opgave. Zeker als je kijkt naar de fosfaatplafonds. Dat heeft te maken met het verleden. We hebben al heel veel moeite gedaan om laag fosfaat te hebben. En we krijgen eigenlijk zo'n laag fosfaatplafond op basis van 2020. Dat we eigenlijk geen andere alternatieven hebben dan een krimp van de veestapel om dat te realiseren. Want je zou dan via het voer misschien nog wat meer kunnen doen om daar fosfaat uit te halen. Hè? Minder fosfor in het rantsoen. Maar dan krijgen we gezondheidsproblemen bij dieren. En wat je ziet is dat de minister, of dat er eigenlijk in de wetgeving, in de meststoffenwet zit een haakje in, dat als de productie van de tot alle sectoren het nationale plafond overschrijdt, hè, dus van varkens, kippen, koeien en de overige sectoren gezamenlijk, als die het plafond overschrijden, dan moet je van Brussel ingrijpen, dat hebben we in 2015 ook gehad, moet je ingrijpen en kun je of je afroming omhoog doen of een generieke krimp doen, et cetera. Dat staat ook min of meer zo opgeschreven in de meststoffenwet. Als je kijkt naar de opkoop van de varkens, kijk je naar de opkoop van de pluimveehouderij, dan zie je dat hun sectorplafonds eigenlijk min 10%, dat ze dat ongeveer gaan halen. De melkveehouderij haalt dat niet. We kunnen dat niet dichtrekenen op geen enkele manier. En dan zie je dus aankomen dat de kans zeer groot is dat we door die sectorplafond een krimp krijgen. En, daar zitten we bij achteraan, als we kijken naar onder andere klimaatdoelen, die we ook in 2030 moeten halen, nou, dan zeggen we, het zou ons helpen op meerdere fronten dat je een krimp met een zachte landing gaat organiseren.
Dus als ik jou even kort samenvat, dan zeg je eigenlijk die plafonds, die afroming van die plafonds, hè, die 10%, die is al afgesproken met Brussel. Dus daar ontkom je niet aan. Dus daarvoor zal je moeten krimpen. Alleen voor het grotere probleem derogatieverlies, mestplaatsingsverlies, NV, bufferstrook en derogatie. Die zou je eigenlijk willen oplossen met de renewer en een derogatie opkopen en afroming. Is dat een beetje...
Ja, waarbij ik wel heel nadrukkelijk wil zeggen, want altijd als ik krimp zeg, dan schiet er altijd heel veel in de stress. We hebben het hier over krimp op sectorniveau. Hè? Dus ik ben geen voorstander van een generieke krimp op bedrijfsniveau. En dat zie ik nu de laatste 2 dagen ook in de media zitten. Dus wat wij eigenlijk zeggen, doordat je als sector krimpt, kom je onder die plafonds en daar benut je de stoppers voor. En daar heb je tijd voor nodig. En die 10%, ik denk dat je serieel bent. We kunnen dat ook via voerspoor en andere dingen nog doen, maar dat wordt allemaal even heel technisch. Dan luister de podcast met Jos even terug. Daar zit heel veel in. Maar die krimp komt daaruit gehoord. En inderdaad, dan hebben we renewer. Dus de optelsom van krimp, de optelsom van de renewer en de optelsom van de opkoopregeling is te weinig om het gat tussen productie en plaatsingsruimte te vullen. Dus hebben we ook nog steeds een derogatie nodig. In ieder geval voor een x-periode.
Sander, als je kijkt, gisteren is er ook een debat geweest. Hè? Daar is dit ook langs gekomen. Is daar nog wat nieuws uitgekomen op dit thema?
Ja, toch wel. De minister geeft wel echt continu aan dat de derogatie gewoon niet in zit. Hij heeft het de hele tijd over de gesprekken die lopen in Brussel. Maar tegelijkertijd, ja, hij wil niet te veel in detail treden. En hij laat ook wel duidelijk merken, het zit nogal vast en er komt weinig uit. Dus dat hij afgelopen week heeft hij aangegeven dat de Europese Commissie wel versneld de renewer wil toelaten. En dat werd ook wel als een klein succes gevierd. Het is, nou, ik denk dat Erwin dat goed aangeeft. Het is niet de oplossing voor alles. Maar tegelijkertijd, met LTO wordt hier al sinds 2008 voor gelobbyd. En dat het nu eindelijk vaart krijgt en dat de Europese Commissie ook stap wil zetten, dat is toch wel weer een succes daarbij te noemen. Gisteren bij het debat kreeg de minister ook gelijk een paar moties vanuit BBB, VVD en SGP. Om nou, nog vooruitlopend op wat uit Brussel komt, nu al stappen te gaan zetten in Nederland. En te kijken ja, wat voor maatregelen al genomen kunnen worden, wat voor Nederlandse wetgevingen in de knel zit, of er tussenin zit. Daarvoor zegt ook de minister weer, wacht nou eerst af waarmee de Europese Commissie komt. En dan pas kunnen we hier stappen gaan zetten. Dus het was een klein succes, maar tegelijkertijd, het is nog geen gelopen race. En de minister wil echt hiermee eerst de berichtgeving uit Brussel afwachten.
Dan mag ik een vraag stellen, als je kijkt naar de motie van de BBB, vooral over die generieke krimp en die peildatum, die vond ik vrij verrassend. Hoe kijk jij naar die? Ik denk daarmee zit je toch, ja, waar kwam die vandaan? Heb jij daar iets gevoel bij? Of?
Nee, ik vond hem ook opvallend. Zal het te maken hebben met de formatieontwikkelingen? Dat was mijn eerste gedachte. Ik kon het ook niet zo, in ieder geval niet in het debat achterhalen. Niet in het publieke debat.
Want de motie pleit in feite voor eigenlijk men zei wel ja, boeren sorteren voor op een generieke korting. Ik denk dat ja, dan moet je fosfaatrechten hebben en de handel in fosfaatrechten ligt stil. Dus volgens mij is er geen signaal dat dit nu heel erg gebeurt. En je zet in feite de deur al open voor wel een generieke krimp, was mijn gedachte.
Ja, de minister gaf daarbij ook zelf aan dat dit voor hem ook te verbazig is. Op 11 april spreekt de Tweede Kamer over het mestbeleid. Nou, dan gaan alle zorgen die zojuist zijn gedeeld, worden daarbij ook besproken. En hij zei, ja, betrek het in ieder geval daarbij. Maar ja, het is wel met zo'n motie zet je toch wel al iets neer. En volgende week dinsdag wordt er al over gestemd.
Ja, want om even terug naar die generieke korting, hè, want die leeft natuurlijk best wel. Hè? Erwin, jij gaf net al een haakje, dus er zit een haakje natuurlijk in als je die 10% eind 2025 niet gekrompen bent, dat de minister dan een generieke korting zou kunnen doen. Maar zou bijvoorbeeld ook een generieke korting, zou er over nagedacht worden om een generieke korting te doen en dan een soort derogatie terug te krijgen vanuit de Brussel? Hebben jullie daar idee bij of gevoel bij?
Nou, ik denk dat, ja, als je mij vraagt, kijk even over die generieke korting. Kijk, wij zeggen als vakgroep, wij willen geen generieke korting. Op individueel bedrijfsniveau. Maar ik moet ook eerlijk zijn, we staan avond en avond in zaaltjes tegen de laatste weken met onze ledenronde. Ik krijg ook regelmatig, zeker in de gebieden waar het echt een probleem is om mest af te zetten, nu al. En we zitten nu in 2024 hè, en het probleem komt volgend jaar echt volop naar voren, want dan nou ja, schuift het allemaal op. dat men zegt van ja, zou je inderdaad niet, en dan is het een beetje hoe lopen de Brusselse onderhandelingen, maar zou je niet, doe iets is de gedachte dan, zou je niet een generieke krimp moeten doen en dan moet je niet naar 10% kijken, denk ik, maar een paar procent. Dat helpt in de mestmarkt en zet dat in de onderhandeling. Dan hoeven wij niet in deze podcast de onderhandelingstactiek en de strategie te gaan doen. Maar hier zit natuurlijk wel even de vraag in van, en dan Sander, dat is mijn vraag ook aan jou dan gelijk. Is het wel verstandig? Waar zit je op dit moment je pijlen op? En dan komt het wel een beetje, die vraag krijg ik ook veel van boeren terug. Moeten we dat nou met het huidige kabinet nog doen? Of moet je juist dit in het nieuwe kabinet doen? En welke mogelijkheden ligt hier überhaupt in om die twee aan elkaar te koppelen?
Ja, als we nu kijken, sinds deze week zijn de onderhandelende partijen echt de inhoud ingegaan. In theorie kan het dus best wel snel gaan. Nu doen ze nog wel in stappen. Ik zal er zo meteen ook iets meer over zeggen, over in welke stappen ze de formatie willen doen. Maar eigenlijk, dit is een demissionaire minister. Dus eigenlijk, hij kan niet meer zo gek veel. Hij kan niet met geld komen, hij kan niet met grote maatregelen komen. En het is toch vooral de volgende minister die de stappen kan zetten. Maar ook waarschijnlijk vanuit Brussel. Daar hebben ze ook, nou, in Brussel kijken ze ook naar wat de eerstvolgende verkiezingen gaan doen. In juni zijn weer verkiezingen voor het Europees Parlement, waar ook weer de Europese Commissie uitkomt. Ja, die zullen ook kijken van, we hebben de komende 4 jaar met de nieuwe commissie, of een nieuwe kabinet te maken. En niet meer met demissionair minister Adema. Dus ik denk de pijlen vooral richten op het nieuwe kabinet en de formatie. Maar daarover straks ook meer.
Die nieuwe commissie hebben we het natuurlijk ook al wel vaker over gehad. Wanneer komen dan die nieuwe commissieleden? Wanneer worden die dan, als je kijkt gedurende het jaar, in juni zijn de verkiezingen. Wanneer moet dan onze nieuwe minister met de nieuwe Europacommissaris dan in gesprek? Hebben we daar een idee van?
Ja, ik ben primair lobbyist in Den Haag. Nu, als ik het goed heb, is het dit najaar. Maar pin me niet op vast. Maar volgens mij was het in het najaar ergens dat de commissie er zit. En daarbij is het ook goed om te weten, er bestaat in Brussel niet zoiets als een demissionair minister of demissionair commissaris die lange tijd kan zitten. Nee, het is gewoon voor de verkiezingen houden ze mee op. Dan is er een paar maanden rond de zomer staat het stil. En daarna zal de nieuwe ploeg zich aandienen.
Nou, kijk, en hier, Wilco, zit ook het dilemma natuurlijk. Hè? Want kijk, de timing en de urgentie, dit stopt niet. En waar mijn grootste, ja, ik lig niet zo heel snel wakker van mijn werk, maar waar ik wel wakker van ligt, is het feit van, we hebben dit tekort is er inmiddels. Hè. Het is niet zozeer, we krijgen wel eens de vraag van, ja, hoeveel geld kost het nou om af te zetten? Ik zeg, nou ja, ik weet dat ik voor een bepaald bedrag weg kan doen, maar er is een hele grote groep, dan gaat het niet om hoeveel geld is het, maar ik word het gewoon niet kwijt. En dan zie je dus nu gebeuren, dat en dat zal dit jaar zijn, maar dat wordt volgend jaar erger, dat stuwmeer wat in voorraad zit, dat op een gegeven moment is de fysieke voorraadcapaciteit, die voorraadcapaciteit is het niet meer, wat doe je dan? Je gaat uitrijden. Alsof het, hè, net zoals met derogatie, zoals we dat gedaan hebben. Dus die mest die gaat het land om. En dan krijg je dus het punt dat individuele melkveehouders dus geconfronteerd worden met, hey, ik bega volgens de wet een milieudelict. Kijk, en dat is nu, en dat die urgentie vind ik ook dat we in de richting politiek moeten blijven duiden. We kunnen wel zeggen, ja jongens, we zijn demissionair. En ja, minister Adema, u bent demissionair, u maakt niks meer klaar. Maar tegelijkertijd, het is wel de enige landbouwminister die we hebben. En hij is nog steeds in charge om dit te doen. We hebben nog steeds een ambtenarenapparaat, wie ook werkt. En dan zeg ik wel, van, we hebben eigenlijk niet eens de tijd om te wachten op een nieuw kabinet. Want op enig moment, Wilco, ben jij of ik het, als melkveehouders in deze club, die op een gegeven moment voor het hekje komt te staan. En dan is het de vraag van, en wie gaat jou dan helpen? Want volgens de letter van de wet heb ik gewoon een overtreding begaan. Dan had ik die koeien moeten opruimen. En dan weet ik wel dat het een onmogelijke keuze is. Hè, maar als ik 10 koeien, van de mest van 10 koeien, laten we die even pakken, niet kwijt kan. En ik zou op 1 januari 10 koeien minderen, dan heb ik gemiddeld 10 koeien minder. Maar als ik op 1 september die stap nog moet maken, maar dan moet ik een substantieel deel van mijn melkveestapel inleveren om op 31 december gemiddeld 10 koeien minder te hebben. En dat stukje, ja, dat probeer ik ook goed bij Kamerleden en anderen wel duidelijk te maken. Maar je merkt ook wel dat deze bewustwording, het wordt zo technisch dan, dat het heel moeilijk is. Terwijl wij praten over, ja, het is een demissionaire status en er komen in 6 juni komende verkiezingen en dan komt er gebeurt wat anders. Ik wist trouwens niet wat jij zei, Sander, dat dan vervolgens de commissie helemaal stil ligt. Maar dat betekent dus ook dat er een nieuwe ploeg ingewerkt moet worden. Best guess, dan zit je eind volgend jaar voordat je echt een ingewerkt iets hebt staan wat gaat lopen. En dat is voor ons te laat. Hè, en daar zit ik echt mee in mijn maag, letterlijk.
Ja, want Erwin, om dan meteen even over te pakken. Wat gaan jullie nu dus als LTO melkveehouderij dan de komende tijd dan doen qua concrete stappen? Ik heb al een enquête voorbij zien komen.
Ja, kijk, uiteindelijk, weet je, de bewustwording, daar begint het wel mee. En dat is voor mij, ik merk keer op keer dat ons probleem teruggebracht wordt naar van, ja, we hebben een probleem wat we moeten oplossen en we hebben toch een jour en als we met geld kunnen we dingen doen. Maar het gaat niet alleen om geld, het gaat om een fysiek iets die, waarmee je, nou ja, de stapeling was zo hoog, dat wat je gewoon niet kwijt kunt. Ik bedoel, het is als je huis vol pakken met dozen, op een gegeven moment moet je buiten je huis opslag zoeken. Hè? Want het is niet oneindig, dat is met mes dito. En dat stukje, die bewustwording, merk ik dat, nou, bij Kamerleden inmiddels, zeker bij de woordvoerders wel, hè? Daar zijn we allemaal langs geweest. We hebben een broekzakdocumentje gemaakt waarin we dit hoog over hebben proberen te duiden. Maar een Kamerlid heeft heel veel zaken aan zijn hoofd. En dan zie je wel een goede motie maken. Wie echt hout snijdt en een bijdrage levert aan een bijna onoplosbaar probleem. Mijn collega Tineke de Vries, die zei laatst in de column, we zitten met een collectieve onmacht. Dat is het ook. Want de regels staan niet toe om het probleem op te lossen. En dan moet je buiten je regels gaan. En als je buiten je regels gaat, heb je problemen met Europa. Nou, dat wil ik ook niet. Tenminste, dat wil de politiek niet. Dus wat doen we nu? Is toch punt 1 blijven duwen op bewustwording. We hebben een enquête uitgezet bij onze leden. Met de vraag van, goh, hoe groot is het probleem dit jaar al? Hè? Hoe ervaart u dit? Heeft u oplossingen? Wordt u de mes kwijt, ja of nee? Ook een beetje gekoppeld aan gebieden om te kijken van, we hebben dat heel hoog over gedaan, dus we weten niet of in Haarlo nou het probleem zit, of in Heilo, of waar dan ook. Maar wel, zit nou in West-Friesland of Oost-Friesland het probleem, of in Achterhoek. Dus dat proberen we inzichtelijk te krijgen. Maar ook wel om het te gebruiken als onderbouwing van waar we nou echt mee te maken hebben. En daarmee zoeken we dan toch maar ook wel media op en dat soort zaken. Om toch ons probleem ook bij het bredere publiek onder de aandacht te krijgen. En daarnaast, nou ja, en daar heeft Sander ook een rol in. Maar zijn we natuurlijk als lobby, we zijn een lobbyorganisatie. Dus blijf met oplossingsrichtingen en die zitten op opkoop verlengen. We moeten een nieuwe opkoopregeling. En dan kan ik wel zeggen, dat duurt allemaal heel lang. En ja, dat zal, maar hij moet komen. We hebben een nieuwe opkoopregeling nodig. De afroming, dat is een best wel laaghangend fruit waar we mee kunnen doen. Die renewer, we hebben de goede toezegging, daar ben ik blij mee, uit Europa. Alleen de invulling daarvan, we weten net zoveel dan een jaar geleden, dan 15 jaar geleden. Nou, misschien iets meer dan 15 jaar geleden, maar er is nu een politieke toezegging volgens mij. Maar dan kijk ik ook misschien nog eens anders. Dat de politieke toezegging is dat wij dat toezegging hebben. Maar we hebben nog geen duidelijke toezegging erin. En wat we doen, dat is wel op Europees niveau, zeg maar, toch zoeken naar bijstand, zeg maar, van andere landen. Want Nederland is best wel uniek in het, ja, nou zeggen in de veedichtheid, maar ook in het feit met derogatie. Ja, Ierland heeft het ook. Maar we werken samen met de Duitsers en de Belgen, maar ook de Ieren. En we hebben daar ook binnenkort nog overleg mee waar zij tegenaan lopen. En dat doen we in Koper-Kozjeka-verband, om daar ook nog onze dingen onder de aandacht te brengen. Maar dit is allemaal lange termijn en lost dit jaar het probleem niet op.
Ja, dankjewel Erwin voor deze update in ieder geval wat er speelt en waar LTO mee bezig is. Sander, er zijn er natuurlijk nog een aantal hete thema's ook op het lobbyvlak afgelopen week besproken. Onder andere natuurlijk de natuurherstelwet vanuit de EU. Zou je daar ons ook nog eens mee kunnen nemen?
Ja, we dachten eigenlijk dat het alweer een gelopen race was, dat het klaar was. Maar tegelijkertijd, straks gaat in de Tweede Kamer weer een debat daarover starten. En om je een beetje erin mee terug te nemen, ik zal de inhoud van de wet even daar laten, want daar hebben we het al vaker over gehad. Maar het was enkele weken geleden dat BBB en NSC een motie indienden dat Nederland tegen de natuurherstelwet moest gaan stemmen in Brussel. Nou ja, zelfs minister Van der Wal, in haar rol dat ze tegelijkertijd ook Kamerlid is, stemde ervoor dat ze tegen de natuurherstelwet ging stemmen. Inmiddels heeft ook vanuit Brussel hebben ze de wet de pauzeknop ingedrukt. Ze zullen hem voorlopig niet in stemming brengen, want ja, door de Nederlandse positie gingen ook andere landen schuiven en was het toch wel een blokkerende minderheid, zoals dat heet. En daarmee was het al vrij onzeker en wilde Brussel ook wel gezichtsverlies voorkomen met die natuurherstelwet. Nou, die is in de ijskast gezet en zal pas later, we weten niet of dat bijvoorbeeld over een half jaar is of dat er we hem nooit meer terugzien. Maar in ieder geval voorlopig gaan we deze wet niet meer zien. En tegelijkertijd wilde de Tweede Kamer nog wel het gesprek, het debat aangaan met minister Van der Wal. Nou, dat gaat vanmiddag plaatsvinden. Waar ze het over gaan hebben, het is mij een vraag. Want de positie van Nederland is al bekend. En op de inhoud zal het ook niet veranderen. Tegelijkertijd, ik zag al een tweet weer langskomen van GroenLinks PvdA-raadslid, of Kamerlid Laura Bromet. Die zei, ik wil hiermee ook gewoon duidelijk maken, laten zien dat een grote meerderheid in de Tweede Kamer tegen de natuur is. Nou, als dat de strekking van het debat wordt, dan zal het niet heel erg de inhoud ingaan, vermoed ik. Dat voor de natuurherstelwet. Tegelijkertijd, de formatie gaat ook nog weer een stap verder. Inmiddels de partijen weten dat ze met elkaar gaan, de vier partijen. De vier partijen weten nu ook wat voor inzet ze hebben, namelijk een programmakabinet gaan ze voor werken. En nu zijn ze aangekomen op de inhoud, om op hoofdlijnen tot een akkoord te komen. En daarvoor is vandaag ook een gesprek van LTO met de formerende partijen BBB, NSC, VVD en PVV. Om daarbij samen met de NEK duidelijk te maken wat de zorgen zijn vanuit de landbouw. En waarvan we denken dat het volgende kabinet dat op moet pakken. Om om echt dat perspectief te kunnen geven. Nou ja, over die gesprekken zelf kan waarschijnlijk niet zo gek veel gezegd worden. Maar het zal wel helpen om die partijen die met elkaar nu op de inhoud gaan formeren, ze op weg te helpen. Ze zullen dan op hoofdlijnen met een akkoord komen. En daarbij worden dan ministers gezocht. En die gaan dan zelf weer een uitvoeringsprogramma daarbij schrijven. Dus we zijn er nog niet. Het zal nog wel minimaal weken, zo niet maanden duren, voordat we het nieuwe kabinet op het bordes zien staan.
Ja, Sander, het is toch wel bijzonder dat het uiteindelijk toch met deze vierde gaat gebeuren. Maar jij zegt, ik kan niet zoveel zeggen over dat gesprek. Maar we hebben natuurlijk wel een hele formatie-inzet natuurlijk gemaakt. Dus ik neem maar zo aan dat we die weer extra onder de aandacht brengen vandaag.
Ja, exact. Ja, eigenlijk, we zijn al sinds het vorige kabinet viel, afgelopen zomer zijn we al bezig op de inhoud. En dat is natuurlijk gewoon publieke inhoud. Ook onze eerdere brief aan de informateur, toen nog Plasterk, dat is ook bekend. En dat gaat onder andere over dat we de omslag willen naar doelsturing. Een realistische transitie willen. En daarmee echt toewerken aan het toekomstperspectief van de boer. En ook wel het herstel van vertrouwen. Dat is daarin wel echt een belangrijk onderdeel. Juist omdat dat onder het vorige kabinet zo tekort is gedaan. En misschien ook om daarover nog verder te spreken. Het is ook wel interessant om te melden. In de Tweede Kamer is vandaag de laatste werkdag van Tjeerd de Groot. Hij kon de afgelopen maanden heeft hij nog een zwangerschapsverlof van iemand overgenomen. Maar bij D66 komt er nu een nieuw Kamerlid, Annemarij Kapot, die de landbouwportefeuille gaat overnemen. En voor ons als LTO is dat niet een onbekende. Ze zat namelijk al op het onderwerp arbeidsmigratie. En daarmee hebben we al eens vaker een werkbezoek met haar gehad en goede gesprekken over seizoensarbeiders die we in ieder geval van elders uit Europa halen, maar eigenlijk ook nog wel van buiten Europa wilden halen. Dus het contact is er en we zien uit naar een vruchtbare toekomst.
Ja, en dat is denk ik ook wel mooi, hè? Om nog even te benoemen voor onze luisteraars, dat wij natuurlijk ook gewoon één op één heel vaak met Tweede Kamerleden op bedrijven op bezoek gaan om te laten zien wat de inhoudelijke thema's ook teweeg brengen in plaats van een broekzakdocumentje is natuurlijk hartstikke goed voor de kennis, maar ook gewoon om te laten zien wat het echt op onze familiebedrijven doet. Dus volgens mij ook echt goed dat we dat doen. Nou ja, ik wil in ieder geval hier mee gaan afronden. Klaas-Johan, Erwin en Sander, weer hartelijk dank voor jullie inbreng vandaag in deze podcast. Mocht je ideeën hebben, vergeet deze dan niet te mailen naar communicatie@lto.nl. Nou ja, en over 2 weken zijn we er natuurlijk weer. Dus ik zou zeggen, tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.